Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabrielle Ader. Aankomende week zal NASA opnieuw proberen om met een raket naar de maan te gaan. De laatste succesvolle poging was precies een halve eeuw geleden. Redacteur ruimtevaart Bruno van Waaienburg legt uit waarom NASA al zo lang geen geslaagde missie heeft gehad. Gaat het deze keer wel lukken?
NASA is ready for its next mission, the Artemis 1 mission.
Artemis is now on the launch pad, the most powerful rocket ever, ready for a new chapter in human exploration.
Op 29 augustus staat iedereen die iets heeft met ruimtevaart te wachten op de lancering van de nieuwe SLS-raket van NASA. Dat is een raket die eigenlijk voor het eerst sinds 50 jaar weer mensen naar de maan moet brengen.
This launch has to go well if NASA is to have any hope of putting people into space and put a couple of them on the moon. It just has to go well. And there's just so much on the line.
En de SLS-raket is een enorm gevaarte van 98 meter hoog. En het staat daar in Kennedy Space Center op het lanceerplatform. Ja, er was enorm veel werk van gemaakt, PR-technisch. Kamala Harris was erbij, de vicepresident. Ze hadden popsterren uitgenodigd. Er komt altijd, zeker bij een historische raket, komt er veel volk op af. Dus de wegen zitten verstopt en er is dan een plek, de causeway, waar je met je auto heen kan. Nou, er is dat propvol en je hebt daar zo'n veldje, dat beroemde veldje met die teller. Het staat vol met pers en dergelijke. Dus toen moest het gaan gebeuren.
Good morning and welcome to the Artemis 1 tanking show here on NASA TV and our media channel.
Nou goed, met zo'n lancering moeten er allemaal dingen het goed doen. Dus je hebt steeds punten dat ze stoppen of dat ze zeggen van zijn alle systemen nog goed? Dan moet de raketmotor goed, is de tank nog goed? Zijn de systemen in de capsule nog goed?
T-minus 1 hour and 37 minutes and counting. Quick update on the effort to get all four engines on the core stage in the proper engine bleed configuration.
En onder die raket zitten vier motoren. En één van die motoren kregen ze niet cool genoeg. En dan proberen ze dat met allerlei omwegen op te lossen. Kijken of ze ergens een mouw aan kunnen passen. En dat kwam uiteindelijk niet rond.
This is Artemis Launch Control with an update. Launch Director Charlie Blackwell Thompson has called a scrub of the attempt of launch of Artemis 1 and the Space Launch System with the Orion spacecraft.
En dat heet dan een scrub. Dus dat betekent uitwissen. En dan, toen kon iedereen weer naar huis.
Ja, de NASA is tot nu toe dus niet zo heel succesvol gebleken met die nieuwe maanmissie. Al gaan ze volgende week wel een nieuwe poging doen. Ik weet zelf eigenlijk heel weinig over ruimtevaart. Dus zou je mij willen mee terugnemen naar de laatste keer dat het wel lukte? 50 jaar geleden, hoe zag dat er precies uit?
Nou, weet je wat? Ik neem je gewoon mee naar de eerste keer.
This is Apollo Saturn Launch Control. We passed the 6-minute mark in our countdown for Apollo 11, the flight to land of the first men on the moon.
Dat was 20 juli 1969 en dat is natuurlijk een historisch moment geweest.
Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Roger, Tranquility. We copy you on the ground.
Neil Armstrong stapt uit de Eagle, de maanlander.
It's one small step for man, one.
Dat was natuurlijk de culminatie van de Space Race, waarin Amerika het opnam tegen de Sovjet-Unie, die in 1961 voor het eerst een mens in de ruimte hadden gebracht. En daarna zijn zij in een soort prestigestrijd terechtgekomen. Van wie gaat domineren in de ruimte? En Kennedy heeft toen gezegd, wij gaan naar de maan before this decade is out.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Dat was echt ten eerste een overwinning op de Sovjet-Unie, een PR-overwinning. Maar ook natuurlijk technologisch een enorme prestatie. Hè? Je hoort nog heel vaak van, we kunnen tegenwoordig mensen op de maan zetten, maar we kunnen niet dit. Nou, dat is helemaal niet zo, want in 1972 was het alweer afgelopen met het maanprogramma. Er zijn dus zes vluchten naar de maan geweest.
In 3 jaar tijd?
Ja, in 3 jaar tijd. En er stonden nog een aantal vluchten gepland. Dus het is allemaal wegbezuinigd. Want ook de aandacht, hè, na die eerste vlucht, zakte echt keihard in.
Hoe komt dat?
Ja, omdat het toch een eerste keer was. En daarna, kijk, bij de echte space fans en de jongetjes en meisjes die geïnspireerd waren om astronaut te worden, die hebben vast al die andere lancering ook gevolgd. Maar het grote publiek had het wel gezien toen de overwinning 1 keer binnen was. En ook, ja, het kostte echt heel veel geld.
Wat moet ik me voorstellen? Hoeveel geld zou dat zijn ongeveer?
Nou ja, toen die raket ontwikkeld werd, toen is er enorm veel mankracht opgezet. En dat heeft dat een significant deel van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten ging op dat moment daarin zitten. Dat kun je natuurlijk ook niet eindeloos volhouden.
Nee. En je noemde net, hè, er zijn 6 succesvolle landingen geweest.
Ja.
Wat gebeurde daarna?
Nou ja, in 1972 was eigenlijk de laatste bemande ruimtevluchten naar de maan. En sindsdien zijn we niet meer terug geweest. Of zijn we niet meer terug. Zijn de Amerikanen niet meer terug geweest. En niemand eigenlijk.
Hoe kwam dat?
Nou ja, kijk, het doel was gehaald. En NASA kwam met iets nieuws. We gaan de ruimtevaart routine maken. We gaan een herbruikbaar ruimteschip maken. Wat elke week naar een baan om de aarde kan. En,
beetje zoals een metro.
Een soort bus, ja.
Die ging dan niet naar de maan?
Nee, die ging eigenlijk naar een lage baan om de aarde. Dus 400 kilometer boven de aarde. Dus een stuk dichterbij. En dat werd de Space Shuttle. Dus een ruimtevliegtuig wat kon landen. En wat nog geen eenvoudige zaak is. Als je uit een baan om de aarde komt, dan heb je een snelheid van 25.000 kilometer per uur. Dan moet je dus afremmen in de atmosfeer. Dat geeft enorme wrijving. En dus dat wordt allemaal heel heet. Dus die Space Shuttle had aan de onderkant een hitteschild van tegeltjes die hitte eigenlijk tegen moesten houden. Of in ieder geval zodat de rest van het ruimtevaart daar niet beschadigd werd. En dat kostte gewoon heel veel mankracht. Al die tegeltjes moesten vervangen worden. Uiteindelijk viel het gewoon heel erg vies tegen hoe herbruikbaar het was. Dus hoe goedkoop het was. Maar ook hoe veilig het was. En in 1986 ging het niet goed.
This is raw, unedited video, just sent via satellite. The picture you were just seeing is Christy McCullough's parents watching in horror.
Flight controllers here looking very carefully at the situation. Obviously a major malfunction.
Het is dus de Challenger-ramp geweest. Toen een Space Shuttle kort na de lancering is de brandstoftank van de raket die er eigenlijk onder zat, is ontploft. En zijn er dus 7 astronauten omgekomen.
You see concern etched on their faces. The breath that they've been holding released. And then the realization sets in that something is wrong.
Zo, 7.
Ja.
En hoe kon dat gebeuren?
Ik vertelde je net van dat die Space Shuttle moest laten zien van we kunnen dit vaak doen. Dus er werd in een noodtempo werd daar druk op gezet van luister, we moeten lanceren. Lanceerkoorts wordt het ook wel genoemd. En iemand had gezien van er zit eigenlijk een soort lekje soms in de boosterraketten. Dat was wel gesignaleerd. Er zijn mensen bij dat bedrijf die boosters maakten, die hebben daarover aan de bel getrokken. Maar het is allemaal weggedrukt. Omdat er moest gelanceerd worden.
Omdat zij zo graag wilden lanceren, hebben 7 astronauten het niet overleefd.
Ja. En er is daarna natuurlijk een onderzoek geweest. En het is allemaal glashelder opgehelderd van hoe dat gaat. En ook niet alleen hoe dat technisch misgegaan is, maar ook hoe dat dan in zo'n cultuur van NASA en de bedrijven die eromheen zitten misgegaan is.
Terwijl verder, wat ik heb begrepen, is NASA wel heel succesvol geweest, toch?
Nou, kijk, we hebben het nu over bemenste ruimtevaart, dus astronauten. En NASA heeft altijd veel meer op zijn bord gehad. Dus allerlei sondes naar planeten. Dus James Webb Space Telescope is vorig jaar gelanceerd. Hubble is ook een succesnummer. Hè? Iedereen ziet die plaatjes. Het heeft heel veel betekend voor de wetenschap. Maar die bemenste ruimtevaart is altijd heel duur geweest. Je moet gewoon enorme marges aanhouden om te zorgen dat mensen dat overleven, dat het veilig genoeg is. En dat is altijd een heel groot deel geweest van NASA. Ook vanuit die Koude Oorlog. Dat was waar zij het bekendst om waren.
Ja, want je beschreef net die Apollo-tijd, die begintijd, echt als een glorieuze periode. Waarom kon NASA dat niet vasthouden?
Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb gesproken laatst met Lori Garver.
Obama, he asked me to come lead his team for NASA and then to lead the transition team. And then I was nominated to be deputy administrator.
Zij was plaatsvervangend directeur van NASA van 2009 tot 2013. Die hier eigenlijk over deze vragen een heel kritisch boek heeft geschreven. Escaping Gravity. Waarin zij vertelt, die eerste astronauten waren testpiloten. Die kwamen dus uit de Air Force. En dat was een heel erg een macho cultuur. Hè? Dus daar, die astronauten, dat waren ja, de stoere mannen die het wel even gingen fixen met die cool hoofd. Ja, die cultuur is daar blijven hangen, beschrijft zij, ook als vrouw. Zij telde daar, ze werd niet echt serieus genomen. Dus, op een gegeven moment heeft ze het over de cup boys.
They did happen to, at the time, be retired military people who, you know, they walk around with their coffee mugs and they would have their call signs on them.
Je hebt dan één woord, dat is je call sign. Het staat dan op je mok en die mok sleep je over naartoe. En ja, dat waren dus de cup boys. En daar kom je als vrouw bijvoorbeeld, of als buitenstaander, kom je daar niet zomaar tussen.
Beetje oude jongens krentenbrood.
Heel erg old boys network. En die mensen werken niet alleen bij NASA, maar ook bij grote luchtvaart- en defensiebedrijven. En die krijgen de contracten om nou weer een nieuwe onderdeel te ontwikkelen of een nieuwe raket. Ja, waar dat in de jaren 60 heel goed ging, dus dat is natuurlijk een heel innovatief race geweest, liep dat eigenlijk daarna een beetje, ging ze een beetje op een soort vaste koers varen. Dus NASA wil iets bouwen, nou dat is goed, dan krijg je contract en krijg je uren betaald. Als ik hier iets anders moet, dan krijg je dat ook betaald. Cost plus heet dat dan.
Cost plus contracts to the same companies. Getting your foot in the door by saying you will do it for a lower amount of money than you know it can be done for, and then not minding that it takes 20 years instead of 7 to get something done.
Dus je belooft dat voor een bepaalde som te bouwen, maar als er uren bij komen, is het eigenlijk een uurtje factuurtje.
Dus dan lopen de kosten eigenlijk heel erg op.
Ja, en er is ook geen was weinig prikkel om eens een keer iets nieuws te doen. Dus dat geldt nu ook voor die SLS-raketten. Dus daar zit een tank in die heel erg op de Space Shuttle tank lijkt. Er zitten boosters, dus die zijraketten, die al best gevaarlijk zijn gebleken in 86. Die zitten er toch weer op.
Gewoon precies dezelfde hebben ze gemaakt.
Nou, niet precies dezelfde, maar in wezen niet heel verschillende. En zo zijn er nog veel meer onderdelen, zijn eigenlijk hetzelfde of bijna hetzelfde.
Maar waarom dan? Als ze zoveel geld erin uitgeven, waarom innoveren ze niet wat?
Ja, omdat het veel comfortabeler is natuurlijk voor een bedrijf om gewoon hetzelfde nog een keer te bouwen. En er zit ook een heel systeem achter waarbij, dus NASA was een overheidsagentschap, die moesten ook hun werk netjes verdelen over verschillende staten. Omdat iedere staat had dan een senator en die moesten het budget goedkeuren, dus... Dan was er gewoon lobbywerk. En bijvoorbeeld in Utah worden die boosters gemaakt. Dat heb je dus nodig om steun uit Utah te krijgen. En dus komt er op de raket een boosterraket. En zo heeft heel veel staten hebben gewoon wel een bedrijf wat in de ruimtevaart zit. Hè? Dus dat is geen technische overweging, maar een politieke overweging. En dat vertaalt zich dus in enorm conservatisme op technisch gebied.
Nou, dat klinkt dus en duur en ook niet echt efficiënt. Ja, hoe doen commerciële bedrijven dat, zoals bijvoorbeeld SpaceX van Elon Musk?
SpaceX heeft gewoon vanaf het begin af aan gezegd van... ja, wij gaan dus niet allerlei onderdelen bij verschillende fabrieken uitzetten. We doen het zoveel mogelijk zelf. We lanceren zo vaak mogelijk eigenlijk. En als het misgaat, dan zoeken we uit dat het misgaat. En dan fixen we dat. Dus er zijn allemaal filmpjes van die raketten die dan proberen te landen... en dan ontploffen of in zee donderen... Hebben ze allemaal vrolijk naar buiten gebracht in filmpjes van ja, we proberen wat en het gaat wel eens mis. En dan de volgende keer gaat het misschien goed. Dat is helemaal niet zoals NASA doet, want daar moet alles dichtgetimmerd zijn. Want zij kunnen zich een ontploffing eigenlijk niet veroorloven. En Lori Garver, die heeft zich in haar tijd bij NASA ook heel erg ingezet om commerciële bedrijven het gewoon te gebruiken als vrachtvervoer en later ook als taxidienst voor astronauten. naar het ISS, dus het International Space Station, in de baan om de aarde. Ja, dat is vrij goed uitgepakt. Die doen dat nou gewoon. Het is routine geworden en het is een stuk goedkoper dan wat we hadden.
I am so thrilled that NASA has embraced SpaceX and we have humans going to the space station from this country again. You know, thank goodness. But how many times can we keep overpromising and underdelivering in human spaceflight?
Laten we even teruggaan naar Artemis. Namelijk, Artemis is het nieuwe programma van NASA.
Mm-hmm.
Maar wat wil NASA hiermee bereiken?
Ja, nou, Artemis is, zoals alle gymnasiumklanten wel weten, de zus van Apollo. Dus de
tweelingzus heb ik me laten vertellen.
De tweelingzus van Apollo, dus de symboliek ligt er dik bovenop. Ze willen weer naar de maan met mensen en deze keer om er een permanente aanwezigheid te vestigen. Dat is de pretentie, dus dan denk je aan een basis. En ja, waarom, ga je dan misschien vragen. A, vanwege wetenschappelijk onderzoek. Hè. We willen graag meer weten over de maan, waar die vandaan komt, hoe die gevormd is. Er wordt ook wel eens genoemd, op de maan kunnen we misschien delfstoffen vinden. Dan moet je in de eerste plaats denken aan water. Nou, water hebben we hier natuurlijk wel, maar om het in de ruimte te brengen of te hebben is dat is best ingewikkeld. Dus als je het daar kunt vinden, dan kun je je astronauten te drinken geven. En je kunt het ook gebruiken om te splitsen in waterstof en zuurstof en heb je weer raketbrandstof. Er wordt wel eens gezegd, er zitten daar zeldzame aarde en dergelijke in de bodem. Nou, denk ik, ja, het moet wel heel zeldzame aarde moet wel heel duur op aarde worden voordat dat ook maar in de richting van concurrerend wordt. En ze hebben het ook wel eens over helium-3. Dat is een stof, een vorm van helium die je zou kunnen gebruiken in een kernfusiereactor. Nou, die hebben we hier op aarde nog lang niet. Dus ja, er is misschien iets te halen. Maar voordat dat echt iets is waarom je er echt heen gaat, dat duurt nog wel even.
Maar het is meer omdat ze dan op de maan in ieder geval wat onderzoek kunnen doen hiernaar.
Ja, dat zeg je heel goed. Kijk, als je dan toch naar de maan gaat, dan natuurlijk ga je onderzoek doen. Ja, dat willen we graag weten, wetenschappelijk gezien. Je wilt, als er iets te halen is, dan laat je ook niet naar dat te onderstrepen. Maar ik denk dat uiteindelijk de diepste motivatie is toch, je wilt daarheen. Je wilt gewoon nieuwe grenzen ontdekken. Je wilt gewoon to explore. Hè? Dat is waar je er uiteindelijk heen gaat.
Het Apollo-programma was toch een soort gevolg van die rat race met Rusland. Denk je dat dat nu weer zo zal zijn?
Nou, kijk, Rusland is nu eigenlijk wel eens een beetje uitgespeeld als ruimtevaartmacht. Wat wel zo is, is dat China ook maanmissies heeft uitgevoerd met heel veel succes de laatste jaren. Dus ze hebben nu een ruimtestation in een baan om de aarde. En ook een aantal missies naar de maan uitgevoerd. Waarbij voor het eerst eigenlijk sinds de jaren 70 weer ruimtegesteente naar de aarde gebracht is. Dat is echt wel een prestatie. Dus zij timmeren behoorlijk aan de weg. Het is natuurlijk niet zo dat er zo'n duidelijke race is van wie daar het eerste is. Maar het is natuurlijk wel iets waarmee je macht, je technologische macht en je invloed laat zien.
Ja, Bruno, volgende week is er weer een nieuwe lancering.
Een lanceerpoging zou ik inmiddels zeggen.
Oh, ben je al zover?
Nou, ik ging laatst even opzoeken. De SLS had in 2016 gelanceerd moeten worden. Het was in 2011 eigenlijk begonnen met de bouw, dus 5 jaar later. Nou, we zijn inmiddels meer dan 2 keer zo lang heeft het geduurd. Nou is het heel normaal voor ieder ruimtevaartprogramma om flink wat uitstel en kostenverhogingen mee te maken. Maar ja, SLS is wel een extreem geval.
En wat verwacht je?
Ja, wat verwacht je? Ik denk dat er weer misgaat, maar goed. Maar ja, dat is natuurlijk wel een beetje pessimistisch. Dus laten we hopen dat het deze keer wel lukt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. 1 verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Marco Raaphorst. Dit was Vandaag, maandag weer.